Studieartikel 42. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 12 tot 18 december. Gelukkig wie trouw blijven aan Jehova. De thematekst: gelukkig wie rechtschapen zijn in hun weg, wie in de wet van Jehova wandelen. Psalm 119 vers 1, de voetnoot. Lied 124. Blijf loyaal. Vooruitblik. De Bijbel spoort christenen aan de superieure autoriteiten, de regeringen in deze wereld, te gehoorzamen. Maar sommige overheden verzetten zich openlijk tegen Jehova en zijn aanbidders. Hoe kunnen we menselijke machthebbers gehoorzamen en toch trouw blijven aan Jehova? Alinea 1 en 2, de A-vraag. Wat doen sommige regeringen tegen Jehova's volk? En hoe reageren zijn aanbidders? De B-vraag. Waarom kun je gelukkig zijn als je wordt vervolgd? Vertel ook iets over de afbeelding op de cover. Op dit moment is ons werk wereldwijd in ruim 30 landen en gebieden verboden of aan beperkingen onderworpen. Soms zijn broeders en zusters door de overheid gevangen gezet. Wat hebben ze misdaan? In Jehova's ogen helemaal niets. Al wat ze doen is de Bijbel lezen en bestuderen, hun overtuiging met anderen delen en met geloofsgenoten samenkomen. En ze weigeren in politieke kwesties partij te kiezen. Ondanks hevige vervolging blijven die loyale aanbidders trouw aan God. De voetnoot luidt, term toegelicht, om Jehova trouw te blijven, moet je rechtschapen zijn, altijd loyaal aan hem en zijn soevereiniteit, ook als het moeilijk wordt. Einde voetnoot. Ze laten zien dat ze Jehova onverbrekelijk toegewijd zijn. En daardoor zijn ze gelukkig. Is je wel eens opgevallen dat die moedige getuigen vaak lachend op foto's staan? Ze zijn gelukkig omdat ze weten dat hun oprechte trouw Jehova blij maakt. Jezus zei, gelukkig zijn degenen die vervolgd worden terwille van de rechtvaardigheid. Wees blij en juich, want je beloning is groot. Matthäus 5, vers 10 tot 12. Het bijschrift bij de afbeelding op de cover luidt: een aantal moedige broeders en zusters die vanwege hun loyaliteit aan Jehova's soevereiniteit in de gevangenis zitten of hebben gezeten. Een voorbeeld voor ons. Alinea 3, de vraag. Hoe reageerden de apostelen volgens Handelingen 4, vers 19 en 20 op vervolging? En waarom reageerden ze zo? Broeders en zusters maken in deze tijd mee wat de apostelen in de eerste eeuw doorstonden toen ze werden vervolgd omdat ze predikten over Jezus. Meermaals werd hun door de rechters van de Joodse Hoge Raad verboden om nog op basis van Jezus' naam te spreken. Handelingen 5, vers 27, 28 en 40. Wat was hun reactie? In Handelingen 4, vers 19 en 20 staat: maar Petrus en Johannes antwoordden: oordeel zelf of het in Gods ogen goed is om meer naar jullie te luisteren dan naar God. Wij kunnen er in elk geval niet mee ophouden te praten over de dingen die we gezien en gehoord hebben. Ze wisten dat een hogere autoriteit ze had opgedragen tot het volk te prediken en een grondig getuigenis te geven over de Christus. Handelingen 10 vers 42. Petrus en Johannes, die het woord voerden, zeiden vrijmoedig dat ze God zouden gehoorzamen in plaats van die rechters en dat ze er niet mee zouden ophouden over Jezus te praten. Het was alsof ze tegen de autoriteiten zeiden: durven jullie te beweren dat jullie bevelen zwaarder wegen dan die van God? Alinea 4, de vraag. Wat deden de apostelen volgens Handelingen 5 vers 27 tot 29? En hoe kunnen wij hun voorbeeld volgen? De apostelen gaven een goed voorbeeld dat alle ware christenen sindsdien volgen. God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen. In Handelingen 5 vers 27 tot 29 staat: ze haalden hen en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester ondervroeg hen en zei: wij hebben jullie streng verboden om door te gaan met onderwijzen op basis van deze naam. En toch hebben jullie Jeruzalem overspoeld met jullie leer. En jullie zijn vastbesloten om het bloed van deze man over ons te laten komen. Petrus en de andere apostelen antwoordden: Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen. De apostelen werden gegezeld omdat ze loyaal bleven. Daarna verlieten ze het Joodse gerechtshof, blij dat ze waardig bevonden waren om vernederd te worden ter wille van Jezus' naam. Ze gingen gewoon door met prediken. Handelingen 5, vers 40 tot 42. De afbeelding bij alinea 3 en 4 heeft als bijschrift: Petrus en Johannes zijn een voorbeeld voor christenen die nu voor de rechter moeten verschijnen en hun geloof moeten verdedigen. Alinea 5, de vraag: welke vraag moeten we beantwoorden? Het voorbeeld van de apostelen roept een belangrijke vraag op. Hoe was hun besluit om God meer te gehoorzamen dan mensen te rijmen met het Bijbelse gebod om onderworpen te zijn aan de superieure autoriteiten? Romeinen 13 vers 1. Met andere woorden, hoe kun je gehoorzaam zijn aan regeringen en autoriteiten, zoals Paulus zei, en toch trouw blijven aan onze hoogste autoriteit, God? Titus 3 vers 1. De superieure autoriteiten. Alinea 6, de A-vraag: wie zijn de superieure autoriteiten in Romeinen 13 vers 1? En wat zijn we aan ze verplicht? De B-vraag: wat geldt voor alle menselijke machthebbers? In Romeinen 13 vers 1 staat: iedereen moet onderworpen zijn aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit die niet van God komt. De bestaande autoriteiten zijn door God in een relatieve positie geplaatst. In dit vers slaat de term superieure autoriteiten op menselijke regeerders die macht of gezag over anderen hebben. Christenen zijn onderworpen aan de bevoegde overheden die de openbare orde en de wet handhaven en soms zelfs opkomen voor Jehova's volk. Daarom moeten we ze geven wat ze eisen: belasting, schatting, ontzag en eer. Maar die overheden hebben alleen gezag omdat Jehova ze dat toestaat. Jezus liet dat principe uitkomen toen hij werd ondervraagd door de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Toen Pilatus zei dat hij de macht had om Jezus' leven te sparen of hem ter dood te laten brengen, zei Jezus: u zou helemaal geen macht over mij hebben als die u niet van boven gegeven was. Johannes 19, vers 11. Net als Pilatus hebben alle menselijke machthebbers en politici in deze tijd slechts beperkte autoriteit. Alinea 7, de vraag: wanneer moeten we menselijke regeerders niet gehoorzamen? En wat moeten zij zich realiseren? Christenen houden zich aan de wetten van de overheid die niet in strijd zijn met Gods wetten. Maar we kunnen mensen niet gehoorzamen als ze eisen wat God verbiedt, of verbieden wat God eist. Ze kunnen bijvoorbeeld van jonge mannen eisen dat ze dienst doen in het leger van het land. Of ze kunnen ons verbieden te prediken en voor aanbidding samen te komen en onze Bijbel en Bijbelse publicaties verbieden. Maar machthebbers die hun gezag misbruiken, bijvoorbeeld door discipelen van Christus te vervolgen, moeten zich verantwoorden voor God. Jehova kijkt toe. Alinea 8, de vraag: wat is het verschil tussen superieur en soeverein? En waarom is dat van belang? Het woord superieur betekent beter, moreel hoger of hoger in rang. Maar het betekent niet beste of hoogste. Daarvoor zou je een ander woord gebruiken, zoals opperste of soeverein. Hoewel menselijke regeringen de superieure autoriteiten worden genoemd, is er een andere autoriteit die soeverein is, de hoogste in rang. Jehovah God krijgt in de Bijbel 4 keer de titel het opperwezen. Het opperwezen. Alinea 9, de vraag: wat kreeg Daniël in visioenen te zien? De profeet Daniël kreeg in visioenen duidelijk te zien dat Jehovah het oppergezag heeft en superieur is aan alle andere autoriteiten. Daniël zag eerst 4 enorme beesten, die een afbeelding zijn van de vroegere wereldmachten Babylon, Medië-Persië, Griekenland en Rome, en van de huidige wereldmacht Engeland-Amerika. Daarna zag hij Jehovah God op zijn troon in het hemelse gerechtshof. Wat de trouwe profeet vervolgens zag, zou een waarschuwing moeten zijn voor de heersers van nu. Alinea 10, de vraag. Aan wie geeft Jehovah volgens Daniël 7, vers 13, 14 en 27 de heerschappij over de aarde? En wat maakt dat duidelijk over hem? In Daniël 7, vers 13 en 14 staat: Ik bleef toekijken en zag in de nachtelijke visioenen dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die leek op een mensenzoon. Hij kreeg toegang tot de oude van dagen en werd vlak voor hem gebracht. Hij kreeg heerschappij, eer en een koninkrijk. En alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal voorbijgaan. En zijn koninkrijk zal niet worden vernietigd. In vers 27 staat: Het koninkrijk, de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel werden aan het volk van de heiligen van het opperwezen gegeven. Hun koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en alle regeringen zullen hen dienen en gehoorzamen. God neemt al het gezag bij menselijke regeringen weg en geeft het aan personen die het meer verdienen en machtiger zijn. Wie zijn dat? Iemand die leek op een mensenzoon. Jezus Christus, en de heiligen van het opperwezen, de 144.000, die voor altijd en eeuwig zullen regeren. Daniël 7, vers 18. Het is duidelijk dat Jehovah het opperwezen is, want alleen hij heeft de autoriteit om zo'n actie te ondernemen. Alinea 11, de vraag. Wat schreef Daniël waaruit blijkt dat Jehovah het oppergezag heeft over alle volken? Wat Daniël in het visioen zag gebeuren, stemt overeen met iets dat hij eerder had gezegd. Over de God van de hemel, zei hij, hij zet koningen af en stelt koningen aan. Bovendien schreef hij dat de Allerhoogste de heerser is over het koninkrijk van de mensheid en dat hij het geeft aan wie hij wil. Daniël 2 vers 19 tot 21 en 4 vers 17. Zijn er gelegenheden geweest dat Jehovah machthebbers heeft afgezet of aangezeld? Absoluut. Alinea 12. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat Jehovah in het verleden koningen heeft afgezet. Jehovah heeft duidelijk laten zien dat hij het oppergezag heeft over de superieure autoriteiten. Laten we eens kijken naar drie voorbeelden. De farao van Egypte maakte Jehovah's volk tot slaven en weigerde herhaaldelijk ze vrij te laten. Maar God bevrijdde ze en liet de farao in de Rode Zee verdrinken. Belsasar, koning van Babylon, gaf een feestmaal waarop hij tegen de Heer van de hemel opstond en goden van zilver en goud prees in plaats van Jehovah. Daniël 5 vers 22 en 23. Maar God vernederde die arrogante man. Diezelfde nacht werd Belsasar gedood en viel zijn koninkrijk in handen van de Mede en de Persen. Herodes Agrippa I, de koning over Palestina, liet Jacobus doden en zette daarna Petrus gevangen met de bedoeling ook hem uit de weg te ruimen. Maar Jehovah dwarsboomde het plan van Herodes. De engel van Jehovah sloeg hem en hij stierf. Handelingen 12 vers 1 tot 5 en 21 tot 23. De afbeelding bij Alinea 12 heeft als bijschrift: Jehovah nam Belsasar zijn koninkrijk uit handen en gaf het aan de Meden en de Persen. Alinea 13. Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat Jehovah coalities van machthebbers versloeg. Jehovah heeft ook zijn oppermacht over hele coalities van machthebbers getoond. Hij streed voor Israël, waardoor ze in staat waren een alliantie van 31 Kanaanitische koningen te verslaan en grote delen van het beloofde land te veroveren. Jehovah bracht ook een verpletterende nederlaag toe aan koning Ben-Hadad van Syrië, die met 32 andere koningen tegen Israël streed. Alinea 14 en 15, de aanvraag. Wat zeiden de koningen Nebukadnezar en Darius over Jehovah's soevereiniteit? De B-vraag, wat zei de psalmist over Jehovah en zijn volk? Keer op keer heeft Jehovah bewezen het opperwezen te zijn. Hij sloeg Nebukadnezar, koning van Babylon, met krankzinnigheid toen hij over zijn eigen kracht en macht en de glorie van zijn majesteit opschepte in plaats van nederig te erkennen dat het Jehovah is die alle eer verdient. Na zijn herstel prees hij de Allerhoogste. Hij erkende dat Jehovah's heerschappij een eeuwige heerschappij is en voegde eraan toe: er is niemand die hem kan tegenhouden. Daniël 4, vers 30 en 33 tot 35. En toen Daniëls trouw aan God op de proef was gesteld en Jehovah hem uit de leeuwenkuil had gered, gaf koning Darius het bevel: de mensen moeten beven van ontzag voor de God van Daniël, want hij is de levende God die eeuwig blijft bestaan. Zijn koninkrijk zal nooit vernietigd worden en zijn soevereiniteit duurt eeuwig. Daniël 6, vers 7 tot 10, 19 tot 22, 26 en 27, de voetnoot. De psalmist merkte op: Jehovah heeft de listen van de naties doorkruist, de plannen van de volken gedwarsboomd. En hij zei verder: gelukkig is de natie die Jehovah als God heeft, het volk dat hij heeft gekozen als zijn eigen bezit. Psalm 33, vers 10 en 12. We hebben dus alle reden om Jehovah trouw te blijven. De beslissende krachtmeting. Alinea 16, de vraag: waar kunnen we tijdens de grote verdrukking op vertrouwen en waarom? We hebben gezien wat Jehovah in het verleden heeft gedaan. Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst? We kunnen erop vertrouwen dat Jehovah zijn loyale aanbidder zal redden tijdens de komende grote verdrukking. Hij zal dat doen als Gog van Magog, een coalitie van landen, een boosaardige, wereldwijde aanval opzet tegen degenen die Jehovah trouw zijn. Maar die coalitie zal zelfs met alle 193 lidstaten van de VN erbij geen partij zijn voor het opperwezen en zijn hemelse troepen. Jehovah belooft: ik zal mij beslist groot maken en mij heiligen en mij bekend maken voor de ogen van veel volken. En ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. Ezechiël 38, vers 14 tot 16 en 23. Alinea 17, de vraag: welke toekomst voorspelt de Bijbel voor de koningen van de aarde en voor degenen die Jehovah trouw zijn? De aanval van Gog zal aanleiding geven tot de beslissende krachtmeting in Armageddon. Dan vernietigt Jehovah de koningen van de hele bewoonde aarde. Openbaring 16, vers 14 en 16. In tegenstelling daarmee beschermt Jehovah de getrouwen en zullen zij, degenen die rechtschapen blijven, eeuwig op aarde leven. Psalm 31, vers 23, Spreuken 2, vers 21, de voetnoot. De afbeelding bij alinea 16 en 17 heeft als bijschrift: de coalitie van landen zal geen partij zijn voor Jehovah's hemelse troepen. We moeten trouw blijven. Alinea 18, de vraag: waartoe zijn veel ware christenen bereid en waarom? Al eeuwenlang zetten veel ware christenen hun vrijheid en zelfs hun leven op het spel uit liefde voor Jehovah, hun soevereine heerser. Ze zijn net zo vast besloten hem trouw te blijven als de drie Hebreeën die uit de brandende oven werden gered omdat ze loyaal bleven aan het opperwezen. In Daniël 3, vers 28 staat: Nebukadnezar verklaarde toen: laat de God van Sadrach, Mesach en Abednego geprezen worden. Hij heeft zijn engel gestuurd en zijn dienaren gered. Ze vertrouwden op hem en gingen tegen het bevel van de koningin. Ze wilden liever sterven dan een andere god dan hun eigen god te dienen of te aanbidden. Alinea 19, de vraag: waarom is het belangrijk Jehovah trouw te blijven? Het is heel belangrijk Jehovah trouw te blijven, want hij zal iedereen belonen voor zijn eigen rechtvaardigheid en zijn eigen trouw. 1 Samuel 26, vers 23. David schreef: mogen oprechtheid en trouw mij beschermen. Psalm 25, vers 21. Het beste dat je kunt doen is trouw blijven aan Jehovah en nooit je loyaliteit opgeven, wat er ook op je pad komt. Dan kun je net als de psalmist zeggen: gelukkig wie rechtschapen zijn in hun weg, wie in de wet van Jehovah wandelen. Psalm 119, vers 1 de voetnoot. Kun je dit uitleggen? Welk voorbeeld gaven de apostelen ons? Wat bepaalt of we de superieure autoriteiten moeten gehoorzamen? Hoe heeft Jehovah bewezen dat hij het opperwezen is? Lied 122. Blijf standvastig. Einde van het artikel.